Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Mag niet zeggen boerenpummel. Laat ik zeggen, een meneer van het platteland zo in de armen gesloten. En dat was...
boerenpummel wel beter.
De Tower from Jouwer.
Ja.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder from the hot dog.
Lieve luisteraars, goedemorgen. Ik zeg het er toch even bij, want ik stond hier, Hugo Borst, rond 7:30 te stofzuigen. Er lagen nog wat restanten van een opening. Allemaal de schuld van Dick Advocaat. Daar komen we straks vast nog wel op terug. Welkom bij de tweede aflevering van WK Qatar. Mogen we Qatar wel noemen? Want ik zie, hoe heet eigenlijk het programma van de NOS? Studio 2022?
Studio WK 2022.
Ja, Qatar is weggelaten. Ja, precies. Nou, we vallen met de deur in huis. Jullie hebben gekeken. Eerste opmerking, 2-0 gewonnen, Nederland van Senegal. Ja, ihre Meinung zum Spiel, Herr van Egmond.
Gisteren zag en hoorde ik good old Frits Barend ergens in een van die 10.000 programma's die nu over het WK gaan. En die zei van, het is in zo'n toernooi altijd wel lekker of belangrijk, ik weet niet meer wat hij zei, dat je een slechte wedstrijd wint. En toen daar zat ik eens over na te denken. En toen dacht ik, ja, er zit misschien wel iets in.
Ja, dat is een cliché, dat klopt.
Ja.
Nou, Italië 82.
Ik had dit cliché nog niet zo heel vaak gehoord. Dus ik denk dat het heel veel goede kanten heeft. Louis kan nog lekker verder boetseren. Want zo perfect liep het allemaal niet.
Nee, ik vond de cijfers in ons AD, naast mijn Wesselpenning AD, een beetje hoog hoor.
Ja, Wesselpenning AD, niet verantwoordelijk voor de cijfers overigens.
Maar ik krijg toch de schuld.
Ja, ik neem hem op me. In de euforie.
Maarten Wijfels, even een appje sturen. Nee, iets te hoog.
Cijfers zijn van Mico Schauka.
Oh.
Is de euforie van de pestribune. Ik weet nog dat we...
Nou, euforie op de pestribune, dat maak ik niet vaak.
Ja, mee. Nou, ik heb het meegemaakt in 2014 bij Nederland-Spanje.
Ja, toen stond jij te juichen als enige.
Nou, dat is de overlevering. Maar Willem Visser stond achter me ook heel hard op zijn lessenaar te slaan.
Even. Hij was wel gegaan. Ik bedoel, het bos in Brazilië, dat is flink te grazen genomen, ook in 2014 al.
Hij had toen in 2004 gemeld dat hij niet zou gaan in 2014, maar kwam er in 2012 op terug dat hij alsnog zou gaan.
Op verzoek van de FIFA?
Ja.
Maar wel leuk om Willem geestdriftig te zien. Nou, van Willem kunnen we alles hebben, toch?
Willem is altijd geestdriftig.
Ja.
Nee, maar laat me nou even vertellen.
Ja.
Dat was dus in 2014 Nederland-Spanje. En toen moesten er direct in het eindsignaal cijfers worden gegeven. In de euforie van een 5-1. En toen regende het dus 9's en 8,5 in het Nederlands elftal.
Eerst zelf was vergeten.
Ja, en toen moest in de loop van het toernooi moesten andere teams ook nog beoordeeld worden. Dus toen was het best wel moeilijk om niet Robben en Van Persie bovenaan het klassement te houden. Maar goed, dat zijn van die dingen.
Ja, want de eerste helft destijds was natuurlijk dramatisch.
Zeker.
Sillessen, die hield toch een wereldbal tegen?
Ja, 1-1. Maar dat was gisteren natuurlijk ook, eigenlijk. Was ook heel matige eerste helft.
Ja.
Nou, en de tweede helft eigenlijk ook.
Ja.
Toch?
Ik heb gemist wat de bondscoach heeft gezegd na afloop. Hebben jullie dat nog gezien? Dat is altijd eigenlijk een van de leukste dingen van zo'n wedstrijd.
Het zal ongetwijfeld een verkapt compliment aan zichzelf zijn geweest. Want daar is hij wel meester in.
Meester en van de zelffelicitatie.
Vaak heeft hij daar ook wel reden toe. Moet je er ook gelijk bij zeggen.
Ja.
Maar ik heb het ook niet helemaal gevolgd, maar ik geloof dat hij wel realistisch was. Ja. Reëel was.
Het is volgens mij bij hem altijd, als de eerste vraag hem bevalt, dan wordt hij reëel. En anders wordt hij irreëel, lijkt het wel.
Ja, het is heel vermoeiend dat wij daar rekening mee moeten houden met het wispelturige humeur van deze
Maar hoe zien jullie Louis van Gaal nou het liefst? Ik ben op een leeftijd gekomen, ik ben in mijn relatie met Louis op een leeftijd gekomen dat ik blij ben als hij niet boos wordt.
Je bedoelt 1-1? Of als
in persconferenties ook. Ja. Ik heb liever dat hij zich beheerst.
Maar dat zal wel beroepsdeformatie zijn. Ik heb heel lang van hem genoten. Maar dat was in de tijd dat ik voor Voetbal International schreef, voor het Weekblad. En dan kon ik hem altijd lekker volgen overal waar hij heen ging. En daar pagina na pagina over publiceren. En ik ben er nou al helemaal klaar mee met die, uh, met dat gedoe.
Nou, dan komt natuurlijk dat
die persconferenties heb ik het
ja,
over.
Ja, maar dan komt dat natuurlijk ook... dat hij aan jouw Martijn zit. Krabbedam. Met nee, wie jij de...
Nee, wat vind ik juist wel leuk. En als er nou één iemand tegen kan, dan is het Martijn Krabbedam. Die slaapt daar echt geen seconde minder om.
Maar wat vind je er dan niet leuk aan?
Nou, ik vind het een beetje achterhaald, dat gedoe met die confrontatie zoeken met die journalisten. En ik erger me eerlijk gezegd ook aan die journalisten, waarvan er nou nooit eens een keer eentje een snedige opmerking terugmaakt. Of hem een keer uit het lood probeert te krijgen. Dus ik erger me meer aan Louis van Gaal dan 4 jaar geleden. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het jammer, want het gaat namelijk dit hele WK maar om één man. En dat is Louis van Gaal. Dus ik ga hele zware weken tegemoet.
Ja. Heel goed wel voor het Nederlands elftal, want die worden uit de wind gehouden.
Ja, daar zit allemaal een idee achter. En ook dat gevecht met die pers, daar zit natuurlijk ook dat klassieke cliché-idee achter van de gemeenschappelijke vijand. Maar ik denk altijd, ja, het is 2022, verzin even wat anders. En val ons niet zo lastig met je humeur ook gewoon.
Essel, hoe sta jij erin? Nou, vind jij het leuk als hij boos wordt? Of,
Nou, ik ben het wel met Michel eens. Het is, dit is de Rotterdamse voetbalkleedkamer in 1984. Dat gedrag, doe nou eens normaal tegen elkaar. Dat doen trouwens de journalisten tijdens die persconferentie ook aan mee. Ik denk ook voordat een persconferentie na voetbalwedstrijden in de top een bijeenkomst wordt van normale mensen, zijn we weer 50 jaar verder, denk ik, waar die mensen normaal tegen elkaar doen. Kijk, en met
ik vind overigens dat Van Gaal redelijk normaal is, hoor, de afgelopen week.
Ja, maar je ziet de irritatie die op de loer ligt. Doe nou normaal. En ik vind ook wel, kijk, ik heb het hele proces in 2014 meegemaakt. Ik zal er nu over ophouden. Maar toen ben ik hem wel gaan bewonderen voor wat hij daar voor elkaar krijgt. Dus als hij zich dan zo gedraagt, dan moet hij wel leveren, vind ik. Dus
het woord
moment
van het jaar.
Ja, maar gisteren was echt matig veldspel. Tegen een niet zo heel erg goede tegenstander. Met een zeer gelukkige einduitslag.
Ja maar waar hij wel in levert natuurlijk. Kijk, hij is er ook niet om ons een plezier te doen. Hij is er natuurlijk om een team te maken van het Nederlands elftal. En op de een of andere manier lijkt hem dat wel te lukken. Dat moet ik wel toegeven. Want dat is natuurlijk heel knap. Het is volgens mij de oudste bondscoach op het toernooi.
Ja.
Maar die jonge gasten lopen weer met hem weg. Ik zie hem met die Virgil van Dijk. Nou, ze staan nog net niet te tongzoenen op dat veld. Maar het scheelt verdomd weinig.
Dat is toch zeldzaam. Eigenlijk heeft hij alleen overhoop gelegen met wat Brazilianen in zijn leven.
Ja.
En voor de rest houdt iedereen, elke speler die met hem heeft gewerkt, houdt van hem.
Ja.
Dat en de vrouwen van die spelers en de kinderen van die spelers.
Ja.
Dat is toch wel knap, hoor.
Het is heel knap en het is heel
zonder
uniek.
Te slijmen, hè?
Ja.
Het is geen slijmbal, Louis van Gaal.
Ik vind het wel wonderlijk in die documentaire, die toch 1 uur of 3 was volgens mij, die over hem ging, die film. Het
voelde als 3 uur.
Ja.
Louis vond het nog een beetje kort, denk ik.
Ja, maar daar vond ik hem eigenlijk pas op zijn best in het ziekenhuis, waar hij echt een kwetsbare kant liet zien. En ik vond het zo opvallend. Ik dacht, in een lange documentaire ga je ook wel af en toe zien waarom die spelers zo van hem houden, los van zijn kwaliteiten. Als voetbalcoach natuurlijk. Maar dat heb ik nog steeds niet gezien. Dus het is denk ik toch een soort... Ja, ik had vroeger ook zo'n hele vervelende leraar Engels, maar die toch op een bepaalde manier soms zulke grappige dingen zei, dat je dat toch wel iemand is, die zo'n leraar die je hele leven in je hart met je meedraagt. Zoiets is het misschien.
Ja, nee. Grappige dingen. Ik moest zelf gisteren heel hard lachen toen Noppert zei over Van Gaal van we hebben hetzelfde gevoel voor humor. Ja. Vond ik eigenlijk toch wel de quote van de dag.
Ja.
Ja, de naam is gevallen. Andries Noppert. Ja, dat is wel een heel bijzonder fenomeen. Hè? Ik merk wel dat ongelooflijk veel mensen enthousiast zijn. Zelf heb ik dat helemaal niet. Ik vind het ook niet erg.
Nee.
Ik vind het ook niet erg dat hij erin staat. Want wij hebben zulke gemiddelde keepers. Dat ik niet geloof dat een van die andere twee het beter of slechter zouden doen. Dus het is lood om oud ijzer.
Nou, maar ja, het is ook niet. Je kan niet echt een argument verzinnen waarom die erin staat. Nu vindt iedereen het. Iedereen smelt weg.
Nee,
maar
dat is ook
nog,
zo.
Het slaat nog steeds
geen ervaring. 51 wedstrijden op een matig niveau. Nooit internationaal gespeeld. 28 jaar.
Maar ja, het is toch wel leuk, Hugo. Weet je wel? Kijk, ik ben er ook niet zo gevoelig voor en jij ook niet. Maar dit is toch precies waar we in dit land met dit weer, met deze voorpagina's behoefte aan hebben. Aan zo'n romantisch verhaal. Kijk, de kans is heel groot dat hij binnen een paar dagen uit zijn handjes laat vallen. En dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Maar nu, ik snap wel dat sentiment heel snel opbloeit nu in Nederland.
Ja.
Iedereen heeft daar behoefte aan. En ik merk dat zelf ook met dat WK. Ik weet niet of je dat hardop mag zeggen. Maar ik vind het eigenlijk wel prettig dat het nu wordt gehouden bijvoorbeeld. In deze toch wat sombere tijden. Met al dat gezeur om je heen. Weet je, verdwijnen in dat voetbal.
En dan is Noppert natuurlijk een hele fijne appie-happie.
Ja, weet je waar het me aan doet denken? Nederland heeft ook ooit zo'n mag niet zeggen, een boerenpummel. Laat ik zeggen, een meneer van het platteland zo in de armen gesloten. En dat was...
boerenpummel wel beter.
De Tower from Jouwer.
Ja, midden jaren 90, dat was Erik Hulzebos. Daar doet me dit een beetje aan denken. Dat was ook zo'n darling, waar iedereen dol van was. Maar op een gegeven moment kwam die te veel in beeld. Want je moet niet te vaak zeggen dat je dezelfde humor hebt als Louis van Gaal natuurlijk. Want daar word je op een dag op afgerekend.
Vooralsnog is Andries Noppert volkomen echt, hè?
Nee, maar dat is het mooie. Daarom denk ik dat het ook zo aanslaat. Alles is natuurlijk nep op dit WK. Alles is van plastic en door de geheime dienst gecontroleerd en door de emir verzonnen. Je zit naar het totale waanzin te kijken. Dat is doorgaans al het geval als je naar topvoetbal kijkt. Maar dit is zo extreem. Dit past zo in het tijdperk van het fake nieuws, deze WK. Dit hele WK is fake nieuws. En er zit er opeens één boerenpummel, zoals Wessel dat zegt. Zit ertussen en die flitst je opeens terug naar 20 jaar terug toen er nog niks aan de hand was. En die staat daar gewoon te keepen alsof die in een weiland staat inderdaad.
Maar goed, we weten wel hoe het eindigt. Ik heb het vergeleken met de Deer Hunter. Het einde van de Deer Hunter. De spoiler, ja. Ik wacht even 3 seconden. Hij schiet zich voor zijn kop. Noppert gaat natuurlijk in de fout straks. En dat kan in de 8e finale zijn of in de kwartfinale. Maar het wacht is natuurlijk op die...
Ja, nee, maar dat wordt ook daar...
En dan? Wat gaan we dan
maar zeggen? Dat is leuk. Dan wordt het echt interessant. Want
wie
dan...
krijgt dan de schuld? Frans Hoek of Louis van
Gaal? Dat is helemaal niet belangrijk. Hoe reageert Nederland? Dus al die mensen die nu wegsmelten... De eerste mensen gaan zich bij Tattoo Bob melden voor de eerste Noppert-tatoeage.
Ik denk dat alle vlaggen weer andersom worden gehangen.
Dan hangen ze weer goed. Ja. Ja. Nee, maar dat vind ik interessant. Want het gaat zo snel. Ik bedoel, sowieso in het voetbal hoe snel het sentiment omslaat. Dat hebben we in de Nederlandse competitie ook gezien. Want kijk, we zitten toch onder elkaar in Rotterdam. Dus we kunnen het wel even over Feyenoord hebben. Toen Arne Slot 1 keer een zuchtje tegenwind had. Toen verscheen op Twitter de hashtag Slot out. Dus het gaat zo snel. Dus ik ben ook benieuwd hoe snel dit zou gaan met Noppert. Als die straks, als het mis zou gaan. Ik hoop het niet hoor voor de jongen. Maar...
Hoe eindigt het... Wessel.
Ja, ik denk dat die...
Jij hebt natuurlijk de tering in dat bijlo er niet in staan.
Ja, maar ik kan wel een beetje het mooie van het jongensboek, sorry voor het cliché, van Noppert. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. En die jongen heeft vooralsnog niks irritants, behalve wat ik zei. Niet te vaak zeggen dat je dezelfde humor hebt als Louis van Gaal. Maar ik denk, als we zo spelen als dit... gaan we er met een foutloze Noppert in de 8e finale of kwartfinale uit. Dus het zou best kunnen. Kijk, die 3 ballen van gisteren, die pakte die goed. Maar die had hij ook alle 3 moeten pakken. En ik denk eigenlijk dat Bijlo en Sillissen...
Westerveld had kritiek op de outkeeper van ook het Nederlands elftal.
Ja.
Ja, hij heeft het Nederlands elftal gehaald, toch?
Ja, zeker.
Die zei dat die bal waar die voor zich enorm moest strekken... en dat lukt natuurlijk met 2,3 meter... dat hij daar gepositioneerd niet goed stond.
Nee, te veel naar het midden. Ik vind keeper een vak. En daar heeft trouwens in dit land maar 1 iemand verstand van. Dat is
Frans Hoek.
Minister Frans Hoek.
Ben's corner.
Ja, maar ik begreep dus wel vrij gauw dat hij te veel naar het midden stond bij die bal. En die bal was natuurlijk best van ver en zo. En alles.
Maar jij bent dus niet optimistisch. Jij zegt we gaan er in de 8e finale uit.
Nou, het lijkt een beetje te veel op het EK, vind ik. Van volgens mij was dat vorig jaar nog, toch? In 2021, ja, toen je ook met vrij matig spel... en toen dachten we, oh, Tsjechië, 8e finales, dat moet... of kwartfinale, ik weet niet meer wat het was. Dat moet wel lukken. En nu kom je dan de VS tegen, of Wales. En dat is... Ja, je zal beter moeten gaan voetballen. En aan de keeper lag gisteren natuurlijk niet. Het lag aan het veldspel natuurlijk, wat niet goed was.
Ja.
Het rare is dat Noppert van alle spelers van het Nederlands elftal het meest zeker is dat hij de volgende wedstrijd speelt ongeveer. Hè? Ja. Want Louis heeft toch wel aangekondigd dat hij veel gaat switchen. Maar hij lijkt er wel gewoon in te staan. Ook grappig.
Ja. Jongens, wat vinden jullie ervan dat we de komende 3 dagen vanuit Rotterdam uitzenden?
Bobby! Nee, ik denk voor de Amsterdamse luisteraars dat ze er even bij blijven. Af en toe moet je gewoon even
Bobby is genoemd.
Ja.
Zijn er nog andere Amsterdamse... Nou, wat vinden jullie trouwens van...
Ja, geweldig.
Het werk van Arie Schippers van de Arena?
Ja, de sloop van de Arena.
Nee, dit is dit. De bouw, lul.
Oh, de bouw van de Arena is het.
1995.
Het is wel mooi. Het lijkt op het Colosseum zo, hè?
Het is heel mooi. Het is, hij heeft 30 werken gemaakt. En nou, hier hangen er 3.
Ja, maar die daarnaast vind ik mooi, hè? Dat is die foto van Maradona. Is van Guus Dubbelman?
Ja, is van Guus, 1986, België. En,
schitterend.
Ja, hij, ja, een van de weinige ja, voetballers die je op de rug kan fotograferen. Hè? Cruijff.
Je ziet Pelé. Ook echt dat het hem is. En is die te koop?
Voor jou wel.
Ja, ja.
Oplage 3.
Is Hugo Borst te verkopen?
Nooit aan Hugo Borst vragen is het te koop, want hij noemt gelijk de prijs. Alles is te koop.
Jazeker. Nee, maar samen met Guus heb ik gezegd, dit iconische beeld mag niet ontbreken. Ik heb natuurlijk ook Paul Huff, de iconische foto met Johan Cruijff, en Vincent Mensels foto. Maar die zijn niet te koop. Maar deze is zeker te koop. En nou ja, goed. Kom langs op de expositie. Die werd geopend dus door Dick Advocaat. Ik had gezegd tegen Dick, wil jij het openen? Hij zegt, hoezo dan? Ik zeg, ja, je hebt niet veel met kunst. Hè? Het beroemde verhaal, Hermitage. Hè, dat hij naast de Hermitage wel nog nooit is langs gegaan in de Sint-Petersburg-tijd. Toen zei hij, nou, als jij mij daar wat vraagt, dan heb ik daar wel nieuws over. Nou, wat bleek nou? Hij heeft de boel hier geopend en ik stel wat vragen. Hij is het 3 keer geweest. Dick Advocaat heeft het een beetje laten begaan, maar hij is 3 keer in de Hermitage geweest. Hij zei ook
meteen, in de lunchroom?
Nee.
Sterker nog, het werd voor hem
helemaal.
Helemaal lege ruimte. Ja.
Voor hem en Poetin dan, samen.
Nou, ik zat te denken, zal ik de Poetin-vraag stellen op die feestelijke opening? Ik heb het niet gedaan.
Je wordt toch wat ouder, hè? Wat milder.
Jazeker. Maar Dick had de wereldvrede een andere wending kunnen geven, theoretisch.
Ja, maar toen zat hij net even dvd'tjes van metallurgische petrolul te kijken.
Ja, en wat was nou, hij had toch in Amerika, had hij ook zo'n eenzame tijd, geloof ik, dat hij met Van Halen op een hotelkamer.
Ja, weet je dat nummer?
En toen was er een nummer, was dat niet Anne Murray of zo? Anne Hoe ging Murray. Dat ook alweer? You needed me?
Ja. Dat is een klassieker in het voetbal geworden.
Een huilende dik advocaat.
Ja. Vooral als ze ik vond het mooie detail, vooral als ze de KLM-toestellen over zagen vliegen. Ik dacht, god, die mensen gaan naar huis en wij zitten hier in dat kut Chicago.
Wel jammer dat die mannen ruzie hebben van Hanegem en advocaat. Ja,
die zijn toch wel een speaking terms.
Ja, het is ook een beetje. Wel, nou, je moet je aan de Van Hanegem-oloog aan tafel vragen.
Nee, maar ik wilde even zeggen, Van Hanegem, want ik heb het nog even voor de zekerheid gevraagd. Die heeft in Chicago echt een geweldige tijd gehad, een jaar lang, vertelde die, met zijn familie. Maar hij zegt, aan het eind van dat jaar, toen had ik nog $1,900. Want de hele familie ging reizen het hele jaar en overal naartoe zijn ze geweest. En zijn dochter Alice, die vertelt altijd over wat een prachtig jaar dat was geweest.
Ja, ze zijn schitterend. Ik heb ook mensen uit die periode gesproken. Bijvoorbeeld Jurgen Christensen. Die was er zelf volgens mij nog voor Van Hanegem. En dat was echt een pionierswerk. Hè? En dan moesten zij, 's ochtends moesten ze dan trainen. En dan brak je al ongeveer alles af in je knie op dat AstroTurf toen. Ja. En als middags moesten ze naar een winkelcentrum. Daar zaten de beste voetballers van Europa tussen. En dan moesten ze in een winkelcentrum een voetbalwedstrijdje spelen. En er werden ondertussen de spelregels uitgelegd aan 3 huisvrouwen en 6 kinderen.
Het was een missie, dat voetballen in Amerika.
Ze moesten het echt uit gaan leggen.
Ja,
weet je wel?
Het is nooit van de grond gekomen, heb ik de indruk.
Nou ja, nu is het natuurlijk van de grond gekomen, zoveel jaar later. Ja. Nou ja, vergeleken met toen.
Hoewel Ronaldo zal er wel naartoe gaan. Hè? Er zijn eigenlijk weinig andere clubs die... wie wil hem nog? En waar kan hij verdienen?
Nou, China.
China doet ook niet meer aan die salaris.
El Kayati, die maakt een heel mooi doelpunt dit weekend in India. Ging wel de wereld over, was een schitterende goal. Maar daar denk ik, is dat het laagste waar je uiteindelijk dan terechtkomt? India, denk ik, toch? Want daar is nog geld. Eerste zandbak.
India heeft wel de meeste inwoners straks. Dus dat zit je wel goed.
Seizoenkaartenouders.
El Kayati, jeetje, dat die naam valt. Hebben we nog andere wedstrijden bekeken? Of is het Nederlands elftal eigenlijk goed besproken? Het was niet veel gewonnen. Nou ja, Michel zei het al net, refererend aan Frits Barend. Zo moet je een toernooi beginnen. Matig en steeds beter. Maar jij bent dan weer sceptisch, Wessel.
Nou, ik vind altijd...
8e finales eruit.
Mijn eerste herinnering is het WK van 1974. Ik hou altijd gewoon van voetbaltoernooien. Dat je vanaf het begin geweldig speelt.
Ja, maar dat is de steentijd.
Ja, maar dat is ook de overlevering wel. Tenminste, niet de overlevering. Maar als je de oude kranten bekijkt van 74. Hier op de opening van de expositie was Jan D. Zwart.
Ja.
Die was als verslaggever van het Vrije Volk in 74 in... in Duitsland. Ik heb zijn archief heb ik gekregen, zijn krantenarchief, wat hij allemaal bewaard heeft. Als je die stukken leest in aanloop naar het WK 74, daar staat alleen maar van, we kunnen net zo goed niet gaan. Michels met dat geëxperimenteerd, slaat allemaal helemaal nergens op. Hij weet het niet meer.
Nee, maar ze zochten natuurlijk ook wel heel naastig naar libero. Hè?
Ja, ja, ze waren ook aan het zoeken. Maar ik bedoel, in de overlevering... Ja. Is het toch allemaal wel een beetje...
En Ben de Graaf schijnt het ergst geweest te zijn. Hè?
Nee, maar ervoor was het slecht. Maar toen het begon, en Van Aanegem zegt altijd... had nergens wat mee te maken. Nee. Niet met Michels, niet met Cruijff. Niet met
totaalvoetbal.
Dit was gewoon, het viel allemaal in elkaar. Ja. En we hadden er heel veel lol in.
Ja, behalve dat Jongbloed op doel stond. En die dook niet.
Ja.
En Arie Haan stond libero. En die kon hartstikke goed voetballen, maar die kon niet verdedigen.
Ja, maar dat is dan wel het cliché. We verloren de finale, maar we hebben er wel... geschiedenis geschreven.
Die verloren we toch? Terecht. Ja, zeker.
Dus.
Maar zal dit elftal... dit gaat nooit de proporties krijgen van 74, toch? Dit elftal. Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit elftal gaat swingen of... vul maar in. Dit is efficiency. WK 2014 revisited.
Maar dit is ook wel weer gepraat, hè? Vanuit onze... Vanuit onze leeftijd. Van dat voetbal moet swingen en zo. Ik bedoel, in Frankrijk, het Franse elftal interesseert. Die hebben alles. Die hebben wel 60 spelers om te swingen. Maar die swingen nooit. Dus het maakt er niet uit. Ja. Dus misschien moeten we dat maar ook niet verlangen.
Nee. De koning, jongens. Ik moet even een koning. Ik wil drie koningen. Van de afgelopen ronden.
Martin de Roon, zou ik zeggen.
Waarom?
Nou, omdat hij na de wedstrijd, die dacht dat gezeur over die band en niemand doet iets, de FIFA doet niks, de KNVB doet uiteindelijk ook niks, dan doe ik wel wat. Dus die heeft een foto gepost, die is snel achter zijn computertje gaan zitten en die heeft bij iedere speler van Nederland zelf zo'n One Love band gefotoshopt. En die foto heeft hij gepubliceerd. Dus die doet tenminste nog iets. Ook wel goed en grappig.
Dus toch nog een politiek statement. Jij bent toch wel voor de politieke statements? Vind ik niks voor jou.
Nee, helemaal. Nou nee, ik verbaas me gewoon over de gang van zaken, weet je wel. Hoe dat gegaan is met die band.
Ja.
Dat de KNVB dat weer... Ja, het is een hele complex iets of zo. Maar het is een principe kwestie. En het is niet zo dat als een principe iets kost, dat je dan een soort excuus hebt om te zeggen, nou, dan doen we maar niks.
Wat er zijn mensen die zeggen... Nederland zelf had toch een statement moeten doen. Sterker nog, was het niet Sjoerd Mossoel die zei...
Ja, ik vind het misschien ook wel.
We hadden beter op moeten anticiperen dat de geel uitgedeeld zou kunnen worden. Daar had een tegenzet op voorbereid moeten zijn.
Mag ik hier, we zijn al ver bezig, mag ik hier nog iets ernstigs over zeggen?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Nee, wat valt het woord boerenpummel dan ook?
Nee, het wordt nu heel genuanceerd.
Nou, we moeten daar ook nog wel een kwalificatie geven aan Infantino. Denk er nog even over.
Ja, nee, die komt zo langs. Nee, ik las gisteren een tweet van een Rotterdammer uiteraard. Want die onbekende Rotterdammer, die mopper. Die zei, ja, dat getrommel. Mijn dochter heeft nog meer ritmegevoel. Toen dacht ik, nou, in Senegal groeien kinderen... Echt ieder kind groeit op met dans en trommels. Dus dat kunnen ze echt beter dan hier. Maar ik vond dat een beetje symptomatisch. Hè? We vinden dat WK maar raar daar, want die mensen die... slaan geen andere supportersgroepen verrot. Die zijn niet dronken. Ze roepen niet hier, haal hondenlul of ga maar lekker dood. Dus die mensen doen dat op een heel rare, vinden wij, manier. Zijn die voetbal aan het beleven? En dat vinden wij maar raar, omdat wij natuurlijk altijd de cultuur van het voetbal hebben bepaald. Deels met hooliganisme natuurlijk in West-Europa, omdat hier altijd het geld zat. Nou, en wat je nu volgens mij ziet, en ik heb voor mijn gevoel een beetje het licht gezien, misschien een beetje laat, dit is de decolonisatie van het voetbal.
Wacht even. Dit is de decolonisatie van het voetbal.
Juist. De landen waar we altijd, die we altijd hebben kunnen domineren met de West-Europese macht en het geld, wat we deels ook in buitengebieden hebben verdiend, die landen hebben het nu zelf voor het zeggen. En die zijn nu hun eigen geschiedenis aan het schrijven. Dus hun eigen voetbalcultuur.
Over wat voor landen heb je het?
Nou, je hebt het gewoon over de rest van de wereld, behalve West-Europa. En dat heeft de FIFA heel slim tijdig doorgehad. Die weten waar nu het geld zit. Dus WK's komen er voortaan in Qatar. In Egypte, wat ik persoonlijk nog wel leuk zou
maar
vinden.
Maar je zegt het op een manier dat je meent dat arrogantie is afgestraft en nu is het even tijd voor andere voetballanden.
Nou, dat arrogantie wordt afgestraft.
Je zit een beetje op de lijn Infantino.
Ja, nou nee, want het nadeel van het geheel is natuurlijk dus dat je dus een toernooi gaat krijgen over 8 jaar, wat echt in de race is om het te krijgen, is Saoedi-Arabië. Nou, dat is natuurlijk al heel ernstig. Maar zo'n FIFA, zo'n Infantino voorop, die zijn machtsbasis dankt in eerste instantie aan West-Europa, die snapt nu ook wel waar de macht ligt bij de FIFA. Die ligt natuurlijk in alle andere landen. En daar hebben ze helemaal geen zin in geleuten over 20e eeuws voortgangsdenken met emancipatie van homo's en dergelijke. Dus zo'n one love armband, ja, daar zitten ze echt in religieuze landen niet op te wachten. En in meer conservatieve landen dan het zo verlichte West-Europa. Dus ja, en daar, nou ja, nu zitten wij dus met de brokken. En dat is vervelend, maar dan moeten we dan maar mee leren leven. We hebben ook de Eredivisie nog. Zo.
Michel?
Hij
heeft er ook goed over nagedacht, Wessel.
Ja.
Maar we laten het even bezinken, maar jouw eerste reactie?
Nou, ik ben het wel met
Want Wessel is het eigenlijk mee eens.
Nee, maar ik snap wel dat ik snap wel een beetje wat je zegt. Maar daar ligt ook mijn irritatie helemaal niet. Dat zo'n one love band daar niet serieus wordt genomen. Dat snap ik zelf ook wel. Maar wat mij veel meer irriteert is dat je gewoon ziet dat de KNVB en eigenlijk wij als voetballiefhebbers more or less in de maling worden genomen eigenlijk. Tenminste, ik zie het van, het staat 1-0 voor Qatar en de FIFA.
Ja.
Dat zie ik bijna als 1, weet je wel. En het is zo, het heeft ook zo weinig met voetbal te maken om aanvoerders van een elftal een paar uur voor een wedstrijd van een WK lastig te vallen met dit gedoe. Zo'n minachting voor waar die spelers mee bezig zijn. Ja, en ook waar die spelers mee bezig zijn. Terwijl zij zijn er voor het voetbal, weet je wel, zou je zeggen. Dat irriteert mij veel meer.
Ingegeven door Infantino, die heel graag zich wil vestigen voortaan met de FIFA, heb ik begrepen. Of in ieder geval flinke dependance opzetten in Doha, Qatar.
Ja, hij woont er al.
Dat is wat Wessel zegt eigenlijk. Ja. Maar ze volgen het geld.
We hebben verloren. We staan 1-0 achter, maar we gaan dik verliezen. En ik denk dat we daaraan moeten wennen. En het was natuurlijk vroeger ook niet een heel reële situatie.
Ik zeg afsplitsen.
Ja, zoals boksbonden, hè? Dat je dan van zo'n nieuwe bond. Zoals Aad Veerman dan een nieuwe boksbond opricht.
Ja, dat waren van die krokettenbonden.
Ja,
waren dat.
Ja, dat is een goed woord. Nee, goed woord. Nee, maar dan heb je
de Conference League.
Afsplitsen kan wel, maar dan heb je dus solidariteit nodig. Terwijl nu met die 6 of 7 landen die met een gele kaart werden bedreigd, die hadden zich nu ook even met elkaar kunnen bellen en solidair kunnen zijn. En als ze met z'n 7 hadden gezegd, we komen niet of weet ik van wat, dan was er misschien wel iets gebeurd. Ja,
maar dat spel, dat beheersen we dan niet. Want dan is er angst. Want we willen wereldkampioen worden.
Daarom.
Maar misschien komt er nog een zet straks.
Nee, maar ook in die landen zit het oliegeld natuurlijk al volop. Hè? Allerlei clubs daar. En het is wachten op het moment dat het oliegeld een Nederlandse club wordt overgenomen. Dus wij hebben mooie jaren meegemaakt.
Kom op, Wessel, we hebben een loppertje. Laten we daar lekker aan denken. Kan ons dat oliegeld scheuren?
Even een gewetensvraag. Als Feyenoord met Qatarese geld zou worden gekocht? Goed?
Voordat Arne Slot hier aan de macht was gekomen, had ik gezegd, laat maar komen. Nu zeg ik, laten we Slot tot Sjeik uitroepen.
Emir Slot.
Emir Slot.
Opportunist. Jongens, we gaan even voorspellen. Weet je wat? Er zijn vandaag 3 wedstrijden. Argentinië, Saoedi-Arabië, Denemarken, Tunesië. Om 5 uur Mexico, Polen en Frankrijk, Australië om 8 uur. Wat is de leukste wedstrijd? Denemarken, Tunesië om 2 uur. Zeg het maar, Michel.
Denemarken, Tunesië. Nou, ondanks het feit dat ik me ontzettend lang in de Tunesië
ga jij er naar kijken?
Nee, dan ga ik denk ik om 2 uur. En moet je kijken, man, om 11 uur. Ik zit nu al hier.
Ja, maar we
de tijd
wel
ervoor doen. Dan moet ik straks als een speer die hond eraan uitlaten. Dan ga ik dus om 11 uur voor die tv zitten. En dan ben ik een keer om 10 uur klaar.
Ja, want voor de goede orde, Dizzy is ook in Wijsbart.
Dizzy is ook in Wijsbart. Dizzy is overal waar ik ben, want mijn vrouw is aan het werk, zoals het hoort. En jij denkt dat ik zo'n apparaat heb staan, dat ik er een pak papier in gooi, op een knop druk en die bestseller die rolt eruit. Maar zo is het natuurlijk niet.
Nee, je hebt hard aan gewerkt.
Ja, dus Denemarken,
Tunesië. Wat is het aantal verkopen eigenlijk geweest?
Nou, hij ligt nog in de winkel. We zijn nog druk bezig. Het moet nog Sinterklaas worden. Luisteraars, het moet nog Sinterklaas worden.
Er ligt een heel goed boek van Michel van Egmond. Hoe heet het ook alweer?
Nou, er ligt ook een heel goed boek van Hugo Borst ernaast.
Nee, dat is een heruitgave.
Ja, maar dat moet je er nooit bij zeggen. Denemarken, Tunesië.
Er staat wel een heel goed voorwoord in trouwens. Ja. Maar daar hebben we het al eens over gehad. Ja. Denemarken, Tunesië.
Dat, 2-0 voor Denemarken. Het staat allemaal nergens op, maar goed.
Je mag ook een andere wedstrijd.
Ja, ik moet een beetje denken aan Marco van Basten gisteren, die als analist bij de NOS zat, bij de wedstrijd Amerika-Wales. En ja, wie is nou de beste speler van Amerika? En ik weet zeker dat hij niemand wist te noemen. Toen zei hij, ja, die ene. Ja, iemand zei Pulisic. Ja, Pulisic, dat is geloof ik wel een goede voetballer. En wat maakt hem dan zo goed, werd er gevraagd. En toen zei Van Basten, dat is wel heel erg natuurlijk, want analisten moeten zich toch wel een beetje gaan voorbereiden, behalve wij dan, want dat zijn wij niet. Ja. En toen zei Van Basten, ja, hij is comfortabel aan de bal.
Ja.
Dus dat was de omschrijving van Basten van Pulisic. Dus ja, Denemarken, Tunesië, voor wat het waard is, 2-2.
Nee joh, Denemarken is een dark horse. Die gaan heel ver komen.
Pas op, of ik ga je overhagen wie er op het middenveld daar spelen hoor.
Ik zou het niet weten. Tot afgrijzen overigens van Infantino, want Denemarken hoort natuurlijk ook tot die linkse clan.
Oké. En Tunesië waarschijnlijk niet, hoewel die wel wat linkse regimes hebben gehad in het verleden.
Moest eventjes
3-1 voor Denemarken dan.
Even een Willem Engel vraag. Denk je dat er nog een complottheorie is te ontvouwen, dat een van die landen die heel erg linksig is, Denemarken, Engeland, Nederland, noem maar op, dat die een rotsgrijsrechter krijgen? En als ze erop aankomt tegen...
Daar gaan we naar op zoek.
Ja, gaan we op zoek?
Natuurlijk.
Gaan we opletten? Ja. Nou, dan is dat de boodschap voor de komende dagen.
Ja, maar dit is ook een WK voor complottheorieën.
Ja, hè?
Het is heerlijk. Al die mensen kunnen van Willem Engel, die is nu opgeborgen al bijna.
Nee joh, 180 uur taakstraf.
Dan kunnen ze nu door met die gekkigheid bij het WK.
Kortom, u heeft genoeg te doen. Ik zou vooral binnen blijven. Er gaat een snijdende wind, maar dat komt omdat het Rotterdam is. Daar waait het altijd. Dat is het eeuwige verwijt dat we krijgen. Nou. Maar wij waren gelukkig, want we hoefden allemaal maar een heel klein stukje te rijden. En toen waren we bij de microfoons van de podcast van Hartgras. Dat zijn we morgen weer. Pelle, wat zeg je? Mijn uitslag. Oké, dan zeg ik Frankrijk-Australië. 6-0.
3 keer Brobby.
Dank voor het luisteren. En tot morgen. Yes, there
used to be. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan meeprofiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op 1 knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.